Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Berghuis wint de klassieker. Pascal Jansen blijft een goede trainer. En PSV strompelt met zakken vol geld langs Vitesse. Verder blijft Twente onpasseerbaar. Verlengt Sneeuwval de reeks van Go Ahead. En is het de uitzwaai-podcast van Pepijn. We zijn net halverwege de Eredivisie. Dus tijd voor een nieuwe aflevering. In de derde helft.
Ik laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, die lieve schatten.
Ik heb wel wat scheldwoorden en je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dat kan ook een verschil maken in een week met 3 wedstrijden, 9 dagen.
Goedenavond kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij de derde helft. De Eredivisie podcast waarin we in razend tempo alle 9 wedstrijden en alle 18 teams langs zullen lopen. Snijboon is vandaag afwezig, wat ervoor zorgt dat Tim na een weekje brommen wel weer aan tafel zit. En samen met afzwaaiende bijna papa Pepijn. Maar het kwartet wordt gecompleteerd door niemand minder dan Jan-Joost van Gangelen. Voor de eerste keer in de derde helft. Welkom Jan-Joost.
Dankjewel.
Welkom in de studio. Je hebt ooit gezegd dat je het beste bent met kinderen, oude mensen of dieren. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd naar de komende 3 kwartier met ons.
Nou ja, jullie hebben van alle 3 wel een beetje wat. Dus,
laat in het midden wie wat dan heeft. Ja. Laten we dat maar doen. Ja. Superleuk dat je er bent. Voor de mensen die je niet kennen. Je hebt ooit je baan als leraar Nederlands gecombineerd met het zijn van barkeeper. Je bent toen via de NOS en Talpa uitgegroeid tot een van de bekendste gezichten van ESPN. En ook heb je ervaring met radio en kan je een aardig nootje zingen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van onze mooie zelf ingezongen jingles gaat vinden. Dus daarover misschien later meer. Het was een druk weekend, drukke zondag. We gaan als de brandweer alle 9 wedstrijden langs. Maar niet voordat we Tim hebben aangekondigd. Welkom terug, jongen.
Dankjewel, Gijs. Ja, ik zat vorige week vanuit een schuilkelder naar jullie te luisteren. En Snijboon en Pepijn, jullie deden wel echt alsof ik echt dood ongelukkig was. Maar Jan-Joost, wat er gebeurde was, ik heb iets geroepen over Zerouki, dat hij verwend was en dat hij op zijn 24e nog steeds in een gastgezin zit. En dat ik vind dat hij Twente iets dankbaarder moet zijn en niet zo moet zeuren dat hij naar Feyenoord wil.
Pas nou op, Tim.
Helemaal weer alles herhaald.
En toen is er een fatwa over je uitgesproken.
Pas nou op, Jan-Joost. Ik was best tevreden met die uitspraak van mezelf. En we hadden daar een snippet van gemaakt. En dat plaatst dan op social media. En het gebeurt al vaker dat er mensen ons op een story delen op Instagram. En ons taggen. En vaak is dat positief. Dus dat is ook wel leuk. Dus dan hadden we dat online gezet. En toen zag ik dat iemand ons getagd had. En ik dacht, oh leuk. Die vindt het leuk. Een leuk snippet. Dus ik klikte erop. En het begon met wie is die snorremans? En daarna was er nog zo'n lap tekst. Heb ik niet meer gelezen. Maar toen dacht ik, dat zal wel een of andere idioot zijn. Dus ik klikte op zijn account. Had hij 220.000 volgers. Oh. Dus ik zag 4 arena's vol met woedende mensen. En toen heb ik mijn Twitter en mijn Instagram van mijn telefoon afgehaald. Dus het gaat uitstekend.
Ja, maar nu, is de storm weer een beetje gaan liggen? Want ik heb ook wel eens gedaan.
Nee, ik denk natuurlijk wel, maar ik heb geen idee. Want ik volg het nu serieus niet meer. Ik vind het best wel bevrijdend, moet ik zeggen.
Je hebt helemaal geen sociale media meer?
Ja, ik heb wel mijn account nog, maar ik kijk nooit meer. Ik heb het van mijn telefoon afgehaald.
Lekker rustig.
Ja, het is heerlijk rustig. Ja, snap ik. Ik heb heel veel tijd over.
We zullen maar niet zeggen wat er allemaal gezegd is.
Nee. Daarover voor ons. Pepijn, je laatste voor de komende periode?
Ja.
Wil je een publiekswissel halverwege?
Nou ja, het kan zomaar zijn dat ik halverwege uit de uitzending word gebeld. Want het moment is nu echt bijna daar. Morgen 39 weken. Dus en ik denk dat het ook voor mij tijd is om even een tijdje eruit te gaan. Want ik heb ook iets over me heen gekregen op social media. Ik werd namelijk er was een snippet ook gemaakt van mij vorige week. En toen kwam de eerste reactie, de meest gelikte reactie. Wat lijkt die gozer op Dwight van The Office? En toen dacht ik, als ik daarmee vergeleken moet worden, dan is het tijd om even rust te pakken. Maar ik heb er zin in de laatste, Gijs.
We gaan ons best doen, jongens. Oké, we gaan. Voordat we naar alle 9 wedstrijden gaan, gaan we eerst beginnen met gestrekte been. En het gestrekte been, Jan-Joost, misschien voor jou is een stelling waarin ik jullie alle drie even op scherp zet, even wakker maak voordat de echte uitzending gaat beginnen. En vandaag luidt de stelling: Steven Berghuis wint de klassieker. Eerst even kort eens of oneens. Pepijn, beginnen bij jou.
Eens.
Jan-Joost. Eens.
Tim. Eens.
Hey, dat gebeurt niet vaak dat alle drie aan tafel eens zijn. We hebben het ook uitgezet bij onze social media volgers. Ik heb er één iemand uitgepikt die het oneens was. Koen van der Spek, die zegt namelijk dat het 1-1 is geworden. Eerlijk punt. En één iemand die het eens was, Vincent Vulperhorst, die zegt dat zijn interview net als een uithaal als stijf in de kruising was. Dat klopt. Jan-Joost, bij jou beginnen, want het gebeurde bij jullie vlak na de wedstrijd.
Nou, interview met Hans Kraaij. In positieve zin ongelooflijk verrast. En Kenneth vroeg zich af of er ook een prijs is voor de beste geïnterviewde. Dus niet het beste interview of de beste interview. Viewer, maar de beste geïnterviewde. Want dan zou Berghuis hoge ogen gooien. Ja, hij is natuurlijk wel eerder. Hij is natuurlijk sowieso altijd. Voor ons is het een pareltje om te interviewen. Dus ik hoop dat hij nog lang speler blijft. Hij is straight. Hij heeft een ongelooflijk leuke kijk. Hij heeft een beetje een Van Persiaanse kijk op voetbal. Kan het heel goed uitleggen. En ook op een toffe manier. Is een ongelooflijke fijnproever. Dus als je met hem praat over posities en over linksback, dan gaat hij er echt ook over nadenken tijdens het interview. Is echt een leuke gozer. En nu, ja, hij heeft natuurlijk destijds toen hij overging van Feyenoord naar Ajax heel veel stront over zich heen gekregen. Deze week was het weer raak. En ik zag ook op socials, mensen stuurden mij ook dingen door als een overlijdenskaart en een gegalg om zijn nek met een shirt en allemaal gasten met zwarte kleren eromheen. Het is natuurlijk mega heftig. En hij was, hij zou in eerste instantie zou die misschien niet komen, was de reactie vanuit het...
niet voor de camera bedoel je?
Ja, ja, dus zou die niet voor een interview komen. En toen dacht ik ook, ja, hij heeft gelijk ook, want ja, weet je, het is zo'n belangrijk, misschien wil hij het gewoon laten. Maar toen kwam die met dit interview en... ja, het was gewoon super sterk. Het was echt goed verwoord. Hans hoefde eigenlijk niks te vragen. En hij gaf gewoon eigenlijk alleen maar steengoede antwoorden.
Maar hoe knap is het als je zelf het leidend voorwerp bent in deze hele situatie? Dat je dan het los, zeg maar, al die nare dingen die supporters hebben gedaan over hem, dat je dat los kan zien en los kan knippen. Dat je denkt, dat is voornamelijk het gevolg van hoe de media heeft geopereerd.
Ja,
de media...
misschien voor iets meer achtergrond voor de mensen, ja, die het interview niet geluisterd hebben.
Nou ja, hij reageerde na die wedstrijd dat hij eigenlijk de media aansprak. Het AD die een kop had van leven of dood met een foto van Berghuizen bij René van der Gijp. Die had iets geroepen van ze kunnen hem beter thuis laten. En Jinek had volgens mij nog het vuurtje een beetje oplopen stoken. Dat hij zei dat heeft zo'n slechte uitwerking op die supporters. En daarmee wordt het zo nog meer beladen. En dat hij door zijn eigen familie was eigenlijk gewoon bang voor de situatie die gecreëerd was. En,
zijn enige oma stuurde een berichtje dat ze bezorgd was en zo. Maar ik zie Berghuis echt als een soort van klokkenluider. Want dit is de eerste generatie die natuurlijk echt te maken heeft met die social media en alle negatieve gevolgen die daarbij komen kijken. Een jongen van 18 gaat dit nooit zeggen. Maar die jonge gasten, die hebben ook te maken met dit soort ellende. Sowieso. En hij is mondig genoeg en ervaren genoeg om een soort van boodschapper te zijn. Dus wat dat betreft hebben we echt ongelooflijk veel geluk. Hij is wat mij betreft echt een soort Messias, wat dat betreft.
Ja. Nou ja, de Eredivisie heeft een paar echte uithangborden. En we willen altijd van grote clubs. Eigenlijk het liefst is het lekkerst als er dan spelers terugkomen die nog even precies vertellen waar het op staat. Hij is door de wol geverfd. Hij heeft zelf ook geen socials meer, net als jij. Lekker rustig waarschijnlijk. Ja. Maar zijn familie natuurlijk wel. Dan begint hij over zijn oma en zijn kinderen. En hij heeft zelf natuurlijk zo ongelooflijk veel meegemaakt. En dan kom je daar in een anonieme reisbus. Een tourbus. bezoek Great Britain of zo stond er geloof ik op de zijkant. Ja. Het staat daar helemaal vol met alleen maar ME en politie. En dan moet je naar binnen. En iedereen vindt er natuurlijk... Het is ook nogal wat.
Ja, joh.
En hij kan het dan op een hele toffe manier echt verwoorden.
Ja,
en
dat is natuurlijk wel zo knap om het dan op deze manier te verwoorden. Ja. Want ik denk dat er weinig spelers zijn waarbij je ook echt kippenvel kreeg van de manier waarop die het zei. Of het kwam het doordat het in het kantoor waar hij aan het kijken waar het 3 graden was. Maar ik kreeg wel echt kippenvel ervan. Gewoon de manier waarop.
Nou, en hij is natuurlijk daarin ook... en dat is mooi. Kijk, die jongens in de studio, we hadden Brugink, Perez en Been in de studio. En die waren ook met z'n drieën. Die weten natuurlijk ook, die gozer is zo belangrijk geweest voor Feyenoord. En we moeten natuurlijk ook ergens een grens trekken. Wij kregen bijvoorbeeld ook best wel veel berichten over die netten, weet je wel. Zeggen, ja, godver, dit is toch uitzendingsonwaardig. En jullie moeten die dingen weghalen. En zo kunnen we toch niet kijken. We betalen abonnementen. Het gaat altijd over geld.
Ja, ESPN social account verwijderd nu.
Nou ja. Ja, dus ESPN heeft hem even van zijn eigen telefoon gehaald. Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook krankzinnig. Dat we dat eigenlijk doen dus met z'n... Kijk, ik begrijp de veiligheid ook, wat Feyenoord denkt. Maar het is natuurlijk in en in triest dat het zover is gekomen.
Ik had eigenlijk die camera gewoon recht achter zo'n paal van zo'n net gezet. Ja. Dat je echt niks meer zag. Ja, maar gewoon de
maar dan reageer je zoveel gezeik aan. Want te kijken naar zo'n wedstrijd, nou wat zullen het zijn? 1,5 miljoen mensen. En dan krijgen we echt, jongen.
Maar eigenlijk moeten de voetbalsupporters nog harder op een nummer gezet worden, vind ik.
Ja, alleen dat zijn dus mensen die kijken. Dat zijn liefhebbers. Ik vind het... Kijk, van de week vertelden ze, we hebben 11 hardcore hooligans van de harde kern opgepakt. Hoeveel moeite dat had gekost. Dat bleken overigens allemaal heel hoog opgeleide gasten te zijn. Daarom is het ook georganiseerde misdaad, denk ik. Want anders, als het malle Pietje was, dan was het al lang klaar. Maar ja, goed. Het is natuurlijk heel sneu en triest. Maar hij is wel de winnaar van de wedstrijd geworden.
Duidelijk. Sluiten we af. Het komt niet vaak voor dat we alle drie het eens zijn met het gestrekte been. Maar goed, we gaan dan nu naar de wedstrijd. Niet zomaar een wedstrijd, maar het was natuurlijk de wedstrijd van de week.
Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week.
Kon er maar één zijn. Feyenoord Ajax.
Jingle?
Ja, oh, lekker jingletje.
Niet onaardig. Nee. Feyenoord Ajax. In de aanloop naar de wedstrijd wordt de klassieker altijd opgepompt. Maar deze editie stond vooraf al bijna op exploderen. Met netten rondom het veld werd geprobeerd om het ontploffingsgevaar iets in te dammen. En dat leek te lukken. Op het veld won Feyenoord de eerste en Ajax de tweede helft. Dus werd het logischerwijs 1-1. Jan-Joost, je hebt al wel eens gezegd moeite te hebben om je auto te parkeren bij de Kuip. Maar je hebt nu een nieuwe oplossing. Je moet gewoon met zo'n bus. Wat je net aanhaalde.
Je moet met een anonieme bus gaan, ja. Nee, ja, kijk, het is, dit is natuurlijk eigenlijk ook echt heel triest. En ze hadden was zo'n soort sluis bij. En ik zag een Insta-post van Milan. Die was er vanochtend volgens mij al. Die dacht ook, ik kies eieren voor mijn geld. Ik ben er om 11 uur. Die was ter plekke samen met Kees en Hans K. junior. Kees Kwakman. Ja, het ziet er heel triest uit. Bijna een soort oorlogsgebied. En dat is
het is Oost-Duitsland. Zeg maar in Oost-Berlijn. Tijdens de DDR. Toen werd altijd toch, als mensen dan opgepakt werden. Dan werden ze in een ijskoopbus gestuurd. Want die konden ze onopvallend rondrijden. En dan konden ze zo de gevangenis ingereden worden met die ijskoopbus. Maar dat is het dus gewoon. Ja, dat het is gewoon het. Bijna oorlogsgebied.
Maar is het onopvallend als er een ijskoopbus een gevangenis inrijdt?
Nee, maar gewoon dat wisten ze natuurlijk ook niet. Wisten ze ook niet dat dat gevangenis was. Ja, precies. Ja. Oh, het is een woensdagmiddag, ze krijgen ijs.
Vanille en banaan. Nee, maar het is, kijk, wij moeten er nu om lachen. En dat is ook goed, want je moet er af en toe ook om lachen hoe krankzinnig het allemaal is. Maar ja, goed, dat er ooit nog, daar dacht ik vanmiddag nog aan, er komen natuurlijk gewoon nooit meer uitsupporters.
Nee,
dat gaat gewoon nooit meer gebeuren.
Nee. En dat zou toch ook uiteindelijk prima zijn. Hoeveel dat scheelt aan geld. Ik bedoel, een uitwedstrijd is een uitwedstrijd. Je moet ook ergens een soort van een nadeel hebben. Het scheelt zoveel logistiek gelul ook. Ik vind het echt prima om een uitwedstrijd gewoon zonder supporters.
Ik heb niet
idee
dat er nu op ME bezuinigd was deze wedstrijd.
Nee, ja, maar dat is waar.
Dit was echt gewoon veiligheid vanuit de Abu Talib en de gemeente echt puur en alleen het mag eromheen ook niet fout gaan.
Ja.
Maar ik moet je zeggen, kijk, ik vind het heel moeilijk. Het is heel vaak zo, hè, we hebben eigenlijk sinds corona alleen maar bekers gooien, staken, stilleggen, 75 keer omroepen. Mensen zijn gewoon krankzinnig. Ik was vorig jaar bij de playoffs om promotiedegradatie bij ADO Excelsior.
Oh, mooiste wedstrijd ooit.
Ja, nou, ik waag het te betwijfelen, want ik was in 2019 bij Go Ahead RKC.
Mooiste wedstrijd ooit. Nee, zeker niet.
Daar wisten ze niet eens hoeveel het geworden was na afloop. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
5-3.
Nee, 4-5.
Geweldig.
Kijk, dat bedoel ik.
Geweldig.
Maar, nee, maar spelers ook die stonden. Ja, maar het is toch 4... Nee, ik zeg het is 4-5, hè? Het was echt... Maar goed, ik was daar en toen zeiden... Er stonden van die hele... Iedereen klom toen over de hekken.
Ja, ja, ja.
En ging het veld op. En ik stond bij die hoofdtribune met hele grote ouderwetse hooligans. Een paar met een mat en zo'n kale kop. En die zeiden ook, ja, weet je wat het probleem is? We hebben die jonge gasten gewoon totaal niet meer onder controle. Dus die luisteren naar niemand. Dus die groep tussen de 18 en 21 is kennelijk hebben die, omdat ze nergens meer heen konden tijdens corona, zich voorgenomen van, wij gaan nu het maximale eruit halen. Dat is natuurlijk wel echt triest en sneu.
Ja.
Maar ja, goed, dat is wel een groot probleem.
Ajax heeft wel een probleem, want vorig jaar waren ze ook al met een andere bus gekomen. Dus volgend jaar moeten ze dan eigenlijk met Ajax-bus gaan. Want dan denken ze, ja, dat zijn ze niet.
Die Great Britain-bus.
Kijk, ik ben het helemaal met je eens. Al dat gemeenschapsgeld kunnen we in deze tijd prima steken in mega veel goede doelen. Dus daar ben ik het roerend mee eens. Maar ja, weet je, het is toch ook wel lekker om gewoon, maakt niet uit bij welke wedstrijd, om gewoon zo'n ramvol uitvak op een toffe manier te hebben. Ja.
Mag je meer gewoon bij de club verhalen? Dus als het misgaat, meer bij de club verhalen. Zeg maar dat de club meer, dat denk ik altijd, maakt de club meer verantwoordelijk voor zijn eigen supporters.
Ja, dan kost het de club mega veel geld. Ja, maar met name voor kleine clubs.
Op een gegeven moment is het dan wel klaar dat als een gozer naast je weer zo'n aansteker het veld opgooit en je denkt, ja, dat was weer 5000 euro gebeuren van de club.
Ja, ja, nou ja, de clubs zijn natuurlijk volledig verantwoordelijk. Hè? Daarom ging het ook mis bij ADO. Dus in het stadion zijn zij verantwoordelijk. Ja. En komen ze pas als het echt uit de klauwen loopt, dan komt er mee in één keer het stadion binnen. Die staan al buiten te wachten. Maar ja, daar staat altijd Tante Zien en Simone van 17 en 34. Die staan er met zijn hele grote gele jas. Ja, vier maten te groot, waar je hun handen niet ziet. En die moeten dan de mensen tegenhouden. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet.
We gaan op dat gebied gaan we er niet uitkomen vandaag. Laten we even naar de wedstrijd gaan. Ze kwamen veilig aan in deze Groot-Brittannië-bus. Tim, wedstrijd 1-1. Volgens mij Jan-Joost had Luut in de studio er ook over. Allebei niet echt blij. Of ook weer wel. Zat er allebei een beetje tussenin. Maar Tim, jij had ooit jouw crisismeter geïntroduceerd. Een heel veel naar Ajax.
Ja, dan moet ik wel even aan Jan-Joost uitleggen wat het dan is.
Leg het aan Jan-Joost uit.
Ik ga het zo goed mogelijk uitleggen. We hebben gewoon een lijst met de begrotingen.
Ja.
En de plek op die lijst. Zoveel wedstrijden achter elkaar mag je verliezen voordat het officieel crisis is. Want ik werd er gek van dat iedereen zegt, is het nou crisis of niet? Ik wilde gewoon een objectieve manier waarop we dat konden meten. Dus Ajax heeft de grootste begroting. Dus als ze één keer verliezen, is het in principe crisis.
Ja.
Dit was al in november, geloof ik, tegen PSV. En sindsdien hebben ze 5 keer gelijk gespeeld. Maar toch wil ik het even opnemen voor Schreuder, Gijs. Want bij Feyenoord zeggen ze dat er heel veel spelers zijn weggegaan. Bij Ajax zijn er ongeveer net zoveel spelers weggegaan. Maar er zijn eigenlijk 2 hele grote verschillen tussen Ajax en Feyenoord. De spelers die bij Feyenoord zijn weggegaan, bijvoorbeeld Sinisterra, Malasia en Senesi, dat zijn dan de beste spelers die zijn weggegaan, die zijn echt wel makkelijker vervangbaar dan bijvoorbeeld Martinez, Anthony, Haller of Gravenberg, Masroui. Ajax heeft meer dan 200 miljoen gekregen en Feyenoord 70. Daarin zit het ook wel een beetje. Maar het grootste verschil is natuurlijk, als je een trainer hebt die er al zat, die precies weet wat er is weggegaan en wat hij dus nodig heeft, dat is gewoon een voorsprong die Feyenoord op Ajax heeft. Dus ik vind het helemaal niet gek dat ze nu 5e staan.
Ja, ja. Nou, kijk, we hadden gisteren in de Eredivisie hadden we het erover. Kijk, Van Nistelrooy voelde zich natuurlijk ook een beetje in de zeik gezegd dat Madueke ook nog vertrok.
Mm-hmm, ja.
Omdat hem hardcore was beloofd. Want hij zei, we hadden zo'n oud fragmentje nog van 30 december of zo. Daar gaat niemand meer weg, absoluut niet.
Ja.
Datzelfde gold natuurlijk voor Schreuder. Want die zei ook, we gaan 4 spelers weg. Ja. En nu gaat er echt niemand meer weg. Maar ja, 35 miljoen voor een speler die 5 wedstrijden heeft gespeeld. 100 miljoen voor een speler die wel goed is. Maar moet je ook nog allemaal maar zien.
Ja.
Dus het is ook een beetje roeien met de riemen. En de vraag is ook, jij zegt 200 om 70 miljoen. Dus dan zou Ajax zou het eigenlijk 3 keer moeilijker mogen vervangen dan Feyenoord, toch? Daar komt het eigenlijk
ongeveer wel.
Ja, maar dus dat klopt ook eigenlijk wel.
Maar Ajax heeft 100 miljoen kunnen herinvesteren, of 120. En dat heeft Feyenoord natuurlijk niet op die manier gedaan. Maar ik vind het probleem bij Schreuder bij mij zit hem. Van Nistelrooy gaat er het beste van proberen te maken. Die zegt, dus jammer. En Schreuder gaat afgelopen week weer in de pers het verhaal naar buiten halen. Wat hem in de zomer is beloofd. Dat die spelers niet weg zouden gaan. Aan alles blijkt dat hij en het vertrouwen van de club niet voelt. En het vertrouwen van de spelers. En daardoor zijn eigen straatje een beetje aan het schoonvegen is.
Oh ja, hij is een kat in. Nou, dat is wel duidelijk.
Dat is heel erg. En wat ik vandaag dus op het veld heel erg zag, is daar stond er op geen enkele manier een team dat hun eigen trainer wilde.
Er stond ook geen team wat ze spelen, wat ze een trainer niet verzuipen.
Maar ik vind het interessant dat je zegt een kat in het nauw, want daar ben ik het mee eens. Hij zei toen hij de eerste keer verloor, toen vroeg ik weet niet of jij dat was aan hem van voel je nu druk? En zei hij wel, hem zou ook druk voelen. En toen werd het met de week werd het erger. Maar hij maakt dus wel
daar
hele.
Begonnen.
Maar hij maakt dus wel hele dappere keuzes. Ik bedoel, hij zet Concezao op rechts buiten en zet Bergwijn op de bank. Hij haalt Alvarez naar achter. Ik bedoel, voor een kat in het nauw vind ik dat toch best wel moedig.
Maar wat is een kat in het nauw? Die gaat toch juist rare sprongen maken?
Nee. Maar ik bedoel, het is toch heel fijn. Als hij nu zou verliezen met Alvarez achterin en Concezao op rechts buiten, dan wordt hij harder afgerekend dan als hij een normale opstelling had.
Maar ik vind dat hij tot op heden juist helemaal geen gevaarlijke keuzes heeft gemaakt. Of hij heeft altijd is hij vast blijven houden aan zijn vaste jongen. Eigenlijk is met Blind. Was het de eerste keer Blind op de bank dat hij echt een keuze maakte waarvan je dacht van oké, dit kan wel eens gaan rommelen. Nou, dat heeft het ook wel redelijk gedaan.
Maar het is natuurlijk sowieso de hele tijd pap en nat houden geweest. En dat vind ik juist het grote gevaar. Maar je weet het nooit. Je weet nooit waar je aan toe bent.
Nee.
Thalys op rechts, Bergwijn wel erin, dan weer niet erin. Dan weer Brobbie in de spits, dan weer die in de spits. Het is eigenlijk allemaal net niks.
We hadden het er vorige week over, omdat het toen weer ging van ja, welke opstelling gaat hij nou weer uit de hoed over richting de klassieker. Dat het voor spelers echt. Er is niks lekkerders als je een beetje een vedette in een team bent. Dat je gewoon weet, nou, ik hoef me helemaal nergens druk om te maken. Dat gewoon 8-9 spelers zijn die gewoon altijd spelen. En die kunnen lekker na zo'n week met elkaar in aanloop naar zo'n klassieker echt met elkaar gaan kijken hoe gaan we het doen. En nu was het denk ik bij die spelers ook tot gisteren onbekend.
Maar het is ook moeilijk hoor. Want hij, kijk, Tadis, die was vandaag ook echt matig.
Ja.
En dat is je captain, dat is je belangrijkste speler. Maar die wissel je dan eigenlijk ook nooit. Terwijl die vaak best wel dat je denkt van nou haal die er maar uit en doe maar wat anders. Ja, hij is niet te benijden, zei Ruud Gullit ooit, de Feyenoord trainer. Maar ik vind het voor Schreuder ook. En het is natuurlijk het allersneus is dat het vanuit de club ook. Dat het klopt natuurlijk van geen hout.
Nee, ik had vandaag wel een beetje ergens medelijden. Dat is ook nooit goed als je met een trainer van Ajax medelijdt. Maar ik zag hem staan, zo met van die Adidas schoentjes, zo strak gestrikt. Ik voelde gewoon zo dat ik dacht van...
Er is één iemand met wie we meer medelijden moeten hebben. En dat is Jori Regeer. Als hij morgen op de club komt, moet hij meteen zijn contract inleveren. Want ze hebben Sanchez gehaald uit Mexico voor 4 miljoen. Die staat symbool voor alles wat er mis is bij Ajax. Jij zei het, Gijs. Hoe hebben ze hem ten eerste kunnen scouten? Hoe hebben ze hem ten tweede, hoe kunnen ze hem opstellen? Wat hebben zij dan nog meer? Scouten, kopen en opstellen. Het zijn drie soort van. Er zou een poortwachter moeten zijn die zegt: ja, maar wie is deze jongen? We hebben een jongen uit eigen jeugd, Jori Regeer, die gewoon normaal kan voetballen. Dat vind ik wel echt schandalig. En dat snap ik ook niet dat Schreuder die blijft opstellen.
Even terug naar de wedstrijd en ook even terug naar Feyenoord. Punt. Houdt Ajax op 5 punten. Waren er uitblinkers volgens jullie op het veld? Of zijn die dan moeilijk te vinden?
Ja.
Heel goed.
Ik vond Geertruiden eigenlijk ijzersterk. Ja. Die maakt dus gewoon en geen overtredingen. En is snel. En is sterk. En weet precies wanneer je door moet dekken. Die had. Ik weet niet of Kenneth of Mario het was, maar die had een Pierrot. Was echt ongelooflijk. Dus die is gewoon, en dat zie je natuurlijk vaak niet. En dan koop je ook geen seizoenkaart voor, dat weet ik ook wel. Maar goed, wij zitten hier voor de krentjes. Die was heel sterk. Wiever was goed, maar maakte wel heel veel overtredingen.
Ja, maar ik vind dat dus wel heel vet. Dat Wiever, die wordt dan door iedereen, door de media, de hemel ingeschreven de afgelopen 2 weken. En dat vind ik heel leuk. Maar hij heeft nu wel laten zien dat hij ook op dit niveau in ieder geval gewoon het aan kan. En dat is, vind ik super knap.
Ja, nou, en die jongens ook die in de studio zaten, want die zijn natuurlijk allemaal spelers geweest die echt stappen gemaakt hebben in hun carrière. En dat is bij Wiever ook. Zij zeiden ook, nu maakt hij nog te veel omdat hij net te laat is. Mm. Dus dan geeft hij net even een tikkie of zo. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig, want dan ligt het spel stil en dan kan je ploeg niet verder. Ja, maar zij zeiden ook, dat zijn dingen in die grote wedstrijd, dat gaat heel snel omhoog. Ja. En het is een slimme jongen. Nou, die speelde ook goed. Ja, voor
Alvarez,
de rest was het...
Alvarez vond ik ook wel. Ja. Dat is zeg maar de speler waarom jij zei van ik had niet het idee dat er een team stond wat zijn trainer echt liet vallen. En dat kwam denk ik voornamelijk door Alvarez dat maakt niet uit wie er voor de groep staat volgens mij.
Ik weet niet of hij nou de oplossing is op die positie. Ik vond Taylor ook heel zwak trouwens. Ja. Boah, dat was ook niet best.
Maar goed, het was meer vechtvoetbal, allebei een punt.
Ja.
Allebei tevreden en ontevreden.
Ik denk eigenlijk dat ze allebei tevreden waren. Hm. Omdat ze gewoon, weet je, als Feyenoord zijn, je weet dat je 5 concurrenten hebt inmiddels. Want Sparta moet ik sinds gisteravond van Hugo Borst er ook bij rekenen.
Heel goed.
Die staan op 31.
Ja, laten we eerlijk zijn. 2 punten van Ajax.
Binnen handbereik, 2 punten van Ajax. En je moet ze allemaal onder je houden. Dus het gaat nu in een moordentempo. Zondag is het Twente Feyenoord. Dan is het Feyenoord PSV is al heel snel. Ja. Dus gelijk niet verliezen is eigenlijk gewoon prima.
Heel goed. Gaan we door naar de nummer 2. De nummer 2 is AZ. AZ speelde thuis tegen Fortuna Sittard. En vorige week bombardeerden wij samen met Freesia Pascal Jansen tot officieel goede trainer. En deze week maakte hij de nieuwe bakkenstatus gewoon prima waar. AZ had geen moeite met Fortuna Sittard. Scoorde 3 goals en kreeg er maar eentje tegen. En voor de snelle rekenaars, het is inderdaad 3-1. Zo nadert AZ de koppositie tot op 2 puntjes. Tim, vooraf de wedstrijd was best makkelijk, maar vooraf van de wedstrijd hebben ze zo'n huddel bij AZ.
Ja, ik vind dat altijd heel bijzonder. Je bent de hele week met elkaar en dan je komt uit de kleedkamer. Ik neem aan dat er dan ook nog dingen gezegd worden. En dan ga je op het veld staan in een rondje en er was een microfoon bij. En dan staat Jordi Klaas daar met zijn aanvoerdersband en die zeggen, jongens, we moeten vandaag echt winnen.
Ja, we moeten deze winnen, boys.
En dan gaan ze met z'n allen schreeuwen. Is dat psychologisch?
Tim, ja? Voor de uitzending, als wij hier wachten op de gast die aankomt. Ja. Dan zeg jij, jongens, kom ze in.
Nou, ik hoorde wel. Ik belde aan. Dat zag ik jullie zo.
Daar gaat Tim dus oude leuke fragmentjes laten zien. Ja, ja.
Dat is eigenlijk onze huddel. Ja. Maar dat doe ik ook gewoon in mijn eentje als ik kijk.
Ja. Maar misschien is dat wel. Ze hebben natuurlijk die Amerikaan daar lang gehad. Dus misschien dat zij alles aangrepen. Ja. Maar ik moet wel zeggen. Kijk, met AZ is altijd. Kijk, de leiding van AZ en de directie die zijn altijd een beetje kwaad op ons. Want wij praten altijd over een top 3. En zij willen eigenlijk dat zij bij de top 4 horen.
Ja, maar ik vind dat dus heel klein. Dat je dat. Ja, laat jullie dat lekker over
ook
de top 3.
Maar dat is het ook. Kijk, zij zijn natuurlijk ook verhoudingsgewijs klein. Want als je kijkt naar kijkcijfers. En dat is toch echt een goede graadmeter als het gaat om achterban. Ja, dan is AZ echt heel erg klein. Dat maakt het dus des te knapper.
Eventjes nog natrappen.
Ja. Nee, dat is niet natrappen. Nee, maar dat maakt het juist des te knapper hoe zij het altijd maar weer flikken.
Ze moeten helemaal niet willen bij die top 3 willen horen.
Nou, en het is lekker, want je kan een beetje in de luwte, weet je wel. Vorig jaar stonden ze 12e.
Daarom rommelt het
daar
nooit.
Er is nog nooit een kwaaie kop in het Noord-Hollands Dagblad weet ik veel wat geweest.
Ik denk dat als AZ echt bij de top 3 hoort en op die manier beoordeeld wordt, dat ze allemaal jankend thuis zitten, al de hele bestuur.
Maar het is goed, grappig, niks rondom die, zeg maar zo'n huddel die ze voor de wedstrijd doen, dat past ook helemaal niet bij dat AZ wat er is, want het is zo rustig. En allemaal zo voetballen.
Nou, het past er wel een beetje bij. Want ze hadden ook die klappers heel lang.
Inderdaad.
Dit kan je wel zeggen. Hier hoef je niet voor naar de schelkelder.
Nee, maar die gaan wel. Laten we zeggen, die hebben alle topwedstrijden ook goed gespeeld. Ja. Die hebben natuurlijk gewoon 6 spelers die makkelijk een goal maken. Het is achterin misschien een beetje kwetsbaar. Je moet zorgen dat iedereen heel blijft. Zometeen krijgen we natuurlijk dubbel programma.
Ik hoop zo dat Bazour daar uiteindelijk nog zijn plek gaat vinden.
Alleen ja, maar wie moet er dan uit?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, een van die jeugdige verdedigers misschien. Maar dat kan alleen in het systeem van Vitesse, ben ik bang. Ja. Dat die centraal achterin kan spelen. Maar dat lijkt me zo geniaal.
Ja,
dat
zou wel cool zijn.
Ja, we zullen zien. In ieder geval, AZ pakt gewoon 3 hele goede punten thuis tegen Fortuna. Gaan we door naar nummer 3. De nummer 3 is PSV. En PSV speelde thuis tegen Vitesse. En Vitesse moet voor februari aan kunnen tonen dat het volgend seizoen een stadion heeft. En PSV moet voor februari aan kunnen tonen dat het nog genoeg spelers heeft. Want na Gakpo werd deze week namelijk ook Madueke voor een mooi bedrag verkocht. En tijdens de wedstrijd raakte PSV ook nog eens Luc de Jong kwijt. Ondanks dat en dankzij Scherpen pakte PSV 3 punten. 1-0 was genoeg. Pepijn, is er nu wel reden tot paniek?
Ja, want mijn idee was dat toen Gakpo wegging, dat er geen reden tot paniek was. Want de mooiste wintertransfer zou zijn Madueke, die gewoon een half jaar fit zou blijven. Nou, een dag later werden we ingehaald door de realiteit. Want Madueke ook verkocht. Maar ik heb echt diep respect voor de hele communicatieafdeling bij PSV. Hoe zij het voor elkaar krijgen dat daar niet totale paniek is uitgebroken. Want er staat dus letterlijk helemaal niks meer. Het enige wat ze nu... Nou, wat er aan zit te komen, weet die jongen, die huurling van Wolverhampton Wanderers.
Fabio Silva.
Ja, Fabio Silva, die vanuit Anderlecht gaat komen. Die was verhuurd aan Anderlecht. 7 doelpunten in 20 wedstrijden gemaakt bij Anderlecht. En dat wordt nu een soort van naar voren geschreven als de grote verlosser, de grote verlosser van PSV.
Nou, wat natuurlijk misschien wel een beetje ook een speelsysteemwijziging met zich mee gaat brengen. Want dat is echt de centrumspits. Dus het zou best kunnen dat als hij geen goede buitenspelers krijgt van Nistelrooy,
ja, dan
dat
hij
echt zegt van ik ga naar 4-4-2. En dat kan ook prima.
4-3-2, ja, gewoon uit protest, gewoon met 10 beginnen altijd.
Ja. Nee, maar het is toch, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar de chaos die rondom PSV heerst op dit moment, want eigenlijk zitten ze niet in rustige vaarwater dan Ajax, vind ik. Want ze zijn hun 2 topspelers verloren. Resultaten niet top na de winterstop. Nu net winnen van Vitesse. En het enige wat er aan zit te komen is een huurling. Nou, ik zou als ik PSV-supporter was over de zeik zijn. Maar het lijkt daar gewoon...
Nou, ze voelen zich ook wel een beetje bekocht, hoor. En PSV wacht natuurlijk al mega lang op een titel. Dus dat duurt al een tijdje. Brand zegt, er komt echt nog wat aan. Ik zou niet weten wat. Zo'n Danjuma kiest dan ook gewoon voor de nummer 19 van de Premier League.
Het lijkt een beetje op die tijd bij Ajax dat er heel veel spelers aankwamen die nooit, zeg maar, de Eto'o-tijd. Dat Eto'o zou komen. Toen werd er ook heel de tijd spelers beloofd. Er komt er wat aan. En aan het einde kon je zeggen, ja, we zijn heel tijd bezig geweest.
Maar je zag ook bij Xavi Simons gisteren, die stond voor onze microfoon, die sowieso echt heel mooi verongelijk kan kijken als hij eruit moet of als het net niet gaat zoals hij het wil.
Volgens Pepijn, die zei dat hij altijd zo'n huilend Snapchat-filter over zijn gezicht heeft.
Ja, dat lijkt er wel een beetje
ook
op.
Ook al is hij blij.
Ja, nou, het leek er wel een beetje alsof
hij een paar weken in de schuilkelder gezeten.
Hij zei gisteren ook, het voelt alsof de bal wordt afgepakt van me. En dat is ook wel mooi. Ja. Maar je voelde ook bij hem heel erg dat hij echt een groot gemis met Gakpo en Madueke. Kijk, je wil natuurlijk het liefst met gelijkgestemden wil je spelen. En wij zeiden gisteren ook, ja, de enige met creativiteit is eigenlijk Xavi Simons. Veerman houdt hij op de bank. Ja. Dat is natuurlijk ook een doorn in het oog van voetballiefhebbers. Want hij houdt per se vast aan Guti en Sangaré. Ja, het is ook niet om over naar huis te schrijven.
Maar jongens, even serieus. Madueke voor 35 miljoen is toch heerlijke transfer voor PSV?
Heerlijke transfer.
Ja, nee, maar daar gaat het ook niet om.
Een jongen die laten we misschien 10, 12 wedstrijden uitstekend gespeeld heeft, maar nooit die potentie gaat halen die we allemaal hebben gezien, omdat hij gewoon fysiek daartoe niet in staat
is. 5 miljoen meer dan Lozano gaat hij weer. Dus zeg maar op die transfer.
Nee, Lozano was 40.
Nee, volgens mij 30. En dingen 35.
Die kennis heb ik helaas niet paraat, jongens.
Maar ik ook niet.
Maar goed, dat maakt verder. Ik snap de verkoop, snap ik helemaal. Maar dan moet je toch al wel. Dit wist je toch al wel langer.
Ik wil even over Xavi Simons hebben. We hebben het net over. Het ultieme lichtpunt in de lichtstad. Hij was echt weer fantastisch. En de enige waar enige dreiging vanuit ging zaterdag. Maar je hoort veel mensen dat je niet te vroeg naar het buitenland mag gaan. Hè? Maar deze jongen ging zo vroeg dat hij nu weer goed is. Is er een soort window van leeftijden waarin je niet mag gaan, maar daarvoor en daarna wel?
Nee, ja, het lijkt er soms op dat als je 16, 17 bent, dat het eigenlijk niet lukt. Omdat je dan bij te weinig tijd hebt om heel breed te worden. Bijvoorbeeld in de Premier League. En dan zie je spelers die worden dan weer verhuurd en dan gaan naar Championship of die komen weer terug naar Nederland. Maar als je, hij woont zijn hele leven al in, hij spreekt 6 talen geloof ik.
Maar ik ben het dus met dat hele naar het buitenland gaan ben ik het niet eens.
Wil je nog wat water, Jan Joost? Of niet?
Ja, lekker.
Ja. Dan ga ik even verder. Loopt Tim even weg.
Tim vond het niet zo'n leuk verhaal waar jij begon.
Hij kent het al. Ja. Nee. Maar het naar het buitenland gaan. Er wordt altijd gedaan van spelers die naar het buitenland gaan. Alsof alle spelers in Nederland het redden uit de jeugd. Dus ja, die ze naar buitenland gaan en die heeft zijn carrière daarvoor gooien. Nou, ik vind dat die spelers die naar het buitenland gaan, dat daar best nog wel wat van terugkomt. Xavi Simons, Rukkie, Bruma. Die jongens hebben het allemaal. Die zijn vroeg naar het buitenland gegaan. Hebben het daar niet gemaakt.
Oké, blijft in het buitenland.
Ja, oké.
Tim Krul.
Nou, jij gaat nog even door. Maar ja. Dus ik vind, zeg maar, er zullen vast ook voorbeelden zijn van spelers die het niet hebben gehaald in het buitenland. Maar er zijn in Nederlandse opleidingen, haalt 99% haalt het niet eens. Dus,
nou, ik wil een leeftijd op. Voor welke leeftijd is het goed om naar het buitenland te gaan?
Voor je 16e, altijd gaan.
Ja.
Lekker.
Ouders mee, busje.
Ja.
Word je chauffeur van de club.
Groot-Brittannië busje. Ja. Ja, ja, ja,
ik wil trouwens nog wel heel even, we hebben net Burak Yılmaz niet genoemd bij AZ. 500 wedstrijden. Dit was de 500ste wedstrijd vandaag. 250 goals. Ja. Dan moet je toch even je pet afnemen. Ja. Ik weet dat gniffelen soms om, maar als je 1 op 2 loopt, 500 wedstrijden lang, dan ben je wel echt de baas van de boze plan.
Vertel het even aan Sjoerd Ars, want die is er niet blij mee.
Nee, nou ja, het is allemaal Sjoerdje, maar voorlopig Burak Yılmaz die red je.
Heel goed. Shout-out aan Burak Yılmaz. Goed, ja. PSV pakt de 3 punten en staat gewoon op plek 3. 3 puntjes achter koploper Feyenoord. Maken wij een klein uitstapje naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je niet voor half, stem op eens.
Oké, Edwin, buitenspel.
Buitenspel nemen in ieder geval Tim en Pepijn iets mee van buiten de lijnen. Verhaaltjes, weetjes, dingetjes die wij wel of niet willen horen. Tim, bij jou beginnen?
Ja, dat is goed. Juventus zit in de penari. Die hebben 15 punten mindering gekregen omdat ze allerhande regels hebben geschonden. En ik vind dat als heel interessant, want op Twitter gooiden ze nu op een gegeven moment een post van de fanshop met 15% korting op shirts. Maar mensen vragen zich dus af of dit dan per ongeluk is, of dat het doordacht is. Mensen waren woedend, hè? Van wie is jullie hoofdmarketing?
Oh, en dan, ja?
Ja, nou ja, goed, dat is eigenlijk de toon op Twitter sowieso. Ja, ja. Hoe gaat het vandaag, weet je? Maar ik vind het wel schitterend om over na te denken of dan iemand
dat die hele marketingafdeling al weet, we vliegen eruit. Er komt dit jaar helemaal geen Champions League geld binnen. Ja, dan kunnen ze het krijgen ook hier.
Ja, maar die spelen natuurlijk gewoon, dat hoort bij het DNA van de club, vals spelen. Dus dat doet die marketingafdeling ook.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar weet je wat ze hebben gedaan? Ze hebben dus alle prijzen met 15% verhoogd. En dat doen ze nu net alsof er 15% eraf gaan. Want zo zijn ze daar.
Maar hebben ze wel met de salaris gedaan. Want in coronatijd hebben ze dus gewoon gezegd van oké, we hebben allemaal spelers. Iedereen heeft de helft ingeleverd. En toen hebben ze gewoon toilettasjes met knaken hebben ze gewoon uitbetaald alsnog.
Dat hun zijn die tasjes van
ja? Ja, daar zijn ze nu voor gepakt.
Die tasjes waarmee ze altijd zo dat terrein op en af lopen. Daar staat gewoon allemaal
daar
geld
zit de knaken. Ja.
Fucking dat
goed.
Ja.
Pijn.
Ja, ik wil even respect en een momentje van aandacht voor Theo Vos. Theo Vos is de supporter van Heracles Almelo, die aan het begin van dit seizoen heeft beloofd elke uitwedstrijd van de club te bezoeken op de fiets. Zo ook afgelopen vrijdag. En vrijdag was de ergste, want vrijdag was MVV. Dus hij is erg vroeg vertrokken vanuit Heracles naar...
Vanuit Almelo.
Vanuit Almelo naar Maastricht. Om het daarachter
hoeveel
te komen.
Hoeveel is dat?
Volgens mij is het 220 kilometer. Om het daarachter te komen dat de wedstrijd was afgelast.
Maar hij heeft toen niet even, want ik zag Bassie Nijhuis. Bassie heeft toch wel even die fiets achterin gegooid, mag ik hopen.
Ik hoop het wel dat hij niet ook nog terug...
Die hele lompe Raptor van hem. Ken je van Bas die grote auto? Bassie Nijhuis. Die heeft zo'n hele grote Raptor, zo'n Amerikaanse auto. Ja. En dat doet hij dus expres. Dat is echt zo'n maloot. Voorin kun je met z'n drieën zitten. En dan is die hele grote bak met van die monster truck wielen heeft hij er ook onder. En dan, wat hij dan zegt, dat vind ik altijd mooi. Als ik dan naar de Kuip kom of zo, of naar de Arena... Dan legt hij altijd extra stro achterin. En dan zet hij zijn scheidsrechterstas achterin. En dan komt, als hij aankomt, dan komt hij... Hey, baas, godverdomme. En dan doet hij die klep open. En dan flikkert er allemaal nog stro uit en dingen. Weet je, alsof hij als een boer daar... Dat vinden ze mooi, hoor, jongens. Dat vinden ze mooi.
Heeft hij in het verkeer eigenlijk ook zijn eigen regels, of niet?
Ja, met die monsterdrukbanden over files rijdt
hij. Hij gaat gewoon hemelsbreed naar de Kuip. Ja. Hij rijdt gewoon thuis weg. Hij zit 10 minuten bij de Kuip.
Nou, ik verdenk hem gewoon. Als hij van Brienenoord weer is vast, dan gaat hij gewoon door het water met
zo'n heel team amfibie wat overal
jongens, geen enkel probleem. Bas is hij steekt op dit moment de maas over.
Bas, je moet op zo'n fluiten. Ja, ik ben in Team Unix, ben in Rotterdam. Ja. Dat is hartstikke goed.
Mooi, hè?
Heel goed.
Okay, goed, Bas.
We gaan weer terug naar het voetbal. We gaan terug naar Twente tegen Utrecht. Op gloednieuwe matten van gras. Letterlijk kwamen de redelijk lang ongeslagen domstedelingen op bezoek. Na 90 overtuigende Twentse minuten stond het 2-0. En dus weer 3 punten en weer de 0 voor Twente. Na het gelijkspel tegen Ajax van vorige week wipt Twente zelfs nu over Ajax 1 op de ranglijst. En staat het 4e. Pepijn, het houdt niet op.
Nee, het veld zag eruit alsof Bas daar ook even het stadion door was gereden. Nee, maar het is bij Twente. Ik ben zo aan het genieten. Ik heb die rechte flank van Twente. Ik heb het even teruggekeken, de Eredivisie. Een jaar of 20. Ik denk dat sinds Guillaume Bosveld en Leonardo... er niet meer zo'n goede rechterflank op de Eredivisie is geweest. Met Seruki, met Tjerny, met Brunette erachter, de stomende Brunette. Ik weet niet of die rechtsback staat of linksvoor. Zeg maar, hij staat overal, maar op het papier staat hij steeds rechtsvoor. Het is echt verschrikkelijk goed. En ik Nou, ik ga met de week ook beter zien wat waarom Feyenoord ze Roekie wilde hebben. Waarom ze zo over de zeik zijn dat ze hem niet lieten gaan. Want ik denk dat Twente gewoon, ik mag het nu ook zeggen, titelkandidaat nummer 2 is. Met deze rechterkant.
Ja, en we gaan het zondag zien. Hè? Twente Feyenoord is zondag.
Ja.
En het zou echt zomaar kunnen. Want in eigen huis zijn ze sowieso onverslaanbaar. 1 keer gelijk gespeeld. De rest allemaal fluitend gewonnen. Best keeper van de Eredivisie.
Absoluut. 9 tegen doelpunten maar.
9 tegen. En die gast, jongen, echt. Dat is niet normaal, die keeper. Want als je dus... Je ziet heel vaak dat je denkt, oh, even benauwd. En zelfs lange keepers, je ziet Scherpen wel eens grabbelen. Je ziet al die... Maar hij is echt zo'n overheerser gewoon.
Is hij langer
echt
dan bizar. Jij?
Nee, hij is niet langer dan ik. Nee, alleen Scherpen en Noppert zijn langer dan ik. Ik ben 2-1 en die andere twee gasten zijn 2-2 en 2-3. Hij is wel, ik geloof, 1,98 of zo. En hij is wel ongeveer 3 keer zo breed als ik. En hij is rustig, groot. Het is echt, oh, dat is zo lekker als je een goede keeper hebt. Ja,
maar dat is niet... De baas van succes. De baas van succes staat langs de lijn. Gijs, mag ik voor jou even een jingletje?
Ja, die mag ik.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En Gijs en ik. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Met Willy René vergelijken we altijd iets of iemand van binnen de lijnen met iets of iemand van buiten de lijnen van voetbal.
Want het succes is natuurlijk vrijwel volledig toe te schrijven aan die wijsneus langs de lijn. Die wijze moffel...
Deze komt duidelijk uit de koker van Tim, of niet?
Nou, ik vind hem wel goed, hoor.
Ik vind hem ook wel lijken. Nou, aan jullie alle luisteraars om dit te beoordelen.
Kun je een moffel en social... piertje, en Joost?
Moffel en piertje?
Moffels links.
Oh. Nee, maar is het een huidige kinderserie?
Nee, vroeger denk ik.
Wow. Ja? Dat zou ik toch moeten weten. Alhoewel, mijn kinderen zijn 10 en 8. Misschien dat we deze net gemist hebben.
Nou, denk ik wel, ja.
Ja. Ja.
Net gemist.
Ja. Maar jullie vinden Strooier en Jans moffel en piertje?
Ja, Strooier lijkt ook wel. Ja, vind
ja
ik
toch?
Ook wel. Ja, zeker.
Ja.
Nou,
ja,
mag erbij.
Nou, ik weet het niet. Ik denk dat Strooier gaat stoppen. En Jans zal daar dan waarschijnlijk zijn...
Denk je dat hij gaat stoppen, ja?
Nou, ik denk het wel, ja. Ja, dat denk ik. Ik weet niet. En Jans heeft al wel geroepen, dan verbind ik mij. Maar ja, tenzij als je natuurlijk tweede wordt, je gaat voorronde Champions League spelen. Ja,
dat is wel geniaal, toch?
Ja, en het coole van Twente is, we hadden het net over AZ. Kijk, Twente heeft natuurlijk wel echt een... onwaarschijnlijke achterban. Echt hardcore fans. Ja,
kijk,
zij
zien dat ook. Hè?
Zeker. Ja, nou ja, dan kijk je toch altijd stiekem naar.
Moet je daar niet net te hangen?
Ik ben ooit bij die...
Nee.
Ik ben ooit die voorronde... Was het voorronde Champions League? Arsenal Twente. Of Twente Arsenal. Dat was toen in het Gelderdoom.
Ja.
Ben ik geweest. Ah, die tijden die herleven gewoon weer helemaal. De Nkufo periode was
ja,
dat.
Nou ja, het hele elftal klopt. Dus Twente, ja, heerlijk. Smullen.
Zeker. En Utrecht verliest voor het eerst met de eeuwig 32-jarige Silberbauer aan het roer. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Cambuur-Leeuwarden tegen Sparta. In Leeuwarden begon Cambuur nog wel stormachtig. Maar een geniale goal van meer dan alleen koppende supersub Lauritsen. En de eerste goal van Koki Saito nam alle wind uit de Friese zeilen. Sparta kwam niet meer in de problemen en won uiteindelijk verdiend met 0-3. Het sprookje van Rotterdam-West duurt voort. En Ulte wordt maar niet wakker uit zijn nachtmerrie, Tim. Die 0-3 staat voor mij echt symbool voor het seizoen van Sparta.
Die penalty.
Ja.
Omdat?
Hij probeerde hem gewoon te missen en het lukte niet.
Ja, nee, ja. Kijk, ik vind het succes van Sparta is zo leuk. Want dit is precies wat voetbal zo leuk maakt. Want als je puur naar kwaliteit van spelers gaat kijken, dan is elk jaar de Eredivisie kan je gewoon invullen. Maar dit is dus wat er gebeurt als je vorm kan grijpen. Mensen zeggen altijd vorm is ongrijpbaar. Maar blijkbaar is Maurice Steijner ingeslaagd om de vorm altijd... Sparta is altijd in vorm. Want dat is wat hier nu gebeurt. Want die spelers is gewoon... nummer 13, 14 Eredivisie niveau. Echt niet heel veel meer. Niemand gaat me dat wijsmaken. En ik geniet er zo van dat alles lukt. En ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen. Ja. Kijk, Ajax is niet in vorm. Daar klopt gewoon heel weinig. Bij Sparta klopt alles.
2,8 Ajax.
Van echt alles.
6.
Ja, en je moet ook niet vergeten. Kijk, als je een spits wil. Iedereen wil natuurlijk een spits die goals maakt. En ik vind het niet eens echt een super sub, hoor. Ik vind het echt een goede spits.
Ja, we hadden hier omgedoopt tot... we hadden hier omgedoopt tot... Tot welk niveau kan hij supersub zijn? Omdat hij elk duel ongeveer wint.
Ja, dit is gewoon Premier League supersub.
Ja, want als Weghorst naar United
kan. Ja. Nou, hij is in de categorie... Nou ja, zo'n Sørloth die toen bij Groningen zat... die nu ook uiteindelijk doorgebroken is. Ja. Dat zou best kunnen. Ah, het is van Stijn heel knap. En hij heeft een aantal teringleiders. Het is goede balans. Het is leuk. Ik hoop dat ze heel lang... Die Borst is altijd aan het janken en aan het schreeuwen. Want die heeft natuurlijk heel lang in de krochten van de KKD rondgehangen met zijn maten. En die is nu met een soort ongekende wilde. Ja, het is geweldig.
Fantastisch.
Ja.
Er zijn dit jaar dus best wel veel teams die echt verrassend het goed doen.
Ja.
Sparta, Twente, ook NEC. AZ, Excelsior, NEC.
Maar Cambuur heeft, daar is wel heel grote paniek nu. Hoor. Dat nieuwe stadion komt eraan.
Ja, ja, ja.
Die hebben dus echt, begreep ik, 40 spitsen gebeld. Want die hebben er dus natuurlijk niemand die een goal kan maken. En niemand zegt dan dus ook ja. En
nou ja, Frans, ik zit ze belde op zondag, dus ik red het ook niet.
En ze belde Frans Sol, die zei, ja, ik wil het wel doen, maar ik wil 4 ton netto. Ja, dan ben je Cambuur. Dat kan dus niet.
Ja, maar dat wil hij dus eigenlijk niet doen, maar durft hij geen nee te zeggen.
Ja, nee, precies. Hij durft gewoon geen nee te zeggen.
Ja, is goed. Ja, ja. En drie
rotsen. Maar wat van Meerlef? Nee zeggen of vier ton netto vragen?
Ja, dat is waar, ja. Ja.
Dat is waar, ja. Ach ja, ze staan laatste inderdaad met 9 punten uit 17 wedstrijden. En er moet heel snel iets veranderen.
Maar zou jij voor 4 ton Cambuur TV gaan presenteren?
Voor nee. 4 ton?
Moet je daar wonen?
Netto.
Nee, dan moet ik inleveren.
Oké, we gaan naar de volgende.
Dankjewel voor deze inkopper.
Leuk. Heerenveen Groningen, over valstarten gesproken. Van de race mogelijk nog valser starten dan Ulté. In de derby van het Noorden startte heel FC Groningen vals door na 4 minuten 1-0 achter te komen. Omdat Groningen nog geen punt pakte na een achterstand. Leek de wedstrijd gespeeld. En ondanks dat Groningen wel gelijk maakte, waren 2 goals in ongeveer 2 seconden de Groningers te machtig uiteindelijk. 3-1. Net als vorig seizoen volgens mij voor Heerenveen. Tim.
Ja, maar het mooie was, zag je hoe het ging? Want de centrale verdedigers, hij moest dus noodgedwongen zijn centrale verdedigers bij een corner voor Heerenveen wisselen.
Ja,
en er kwamen gewoon nieuwe in. En die gasten hadden werkelijk geen idee. Doink, 2-1. Ja. Echt ongelooflijk.
Ja, 2-1 en daar echt 3 seconden later, 3-1, nekslag klaar. 3 punten voor Heerenveen, dus weer geen overwinning van de Ree, Tim. Maar wel opvallende verschijningen.
Ja, soms worden me de weetjes in mijn schoot geschoven. En dat is met die Mats Beg-Sørensen, die hebben ze nu aangetrokken van Brentford. Die kan ongelooflijk ver inwerpen. En het verhaal daarachter is geniaal, Gijs. Hij ging vroeger met zijn familie, ging hij altijd op vakantie naar het strand. En dan ging hij stenen gooien in de zee. En dan
naar Engeland of zo.
Dan ging hij tegen zijn ouders. Ging hij kijken wie er verder kon gooien.
Met 2 handen. Ja,
gewoon uur de stenen.
Dat was een heel ongelukkig jongetje was het. Die zo...
En toen hij is daarna op handbal gegaan. Oh. En daarna heeft hij nog een tijd getraind met die inworpcoach. Die ook bij Leipzig en Liverpool en Ajax. En die inworpcoach zei, ik heb meer dan 5000 spelers gezien. En deze Beg-Sørensen is by far de beste. Hij gooit 40 meter.
Ja, heel cool. Dus wel een mega wapen.
Ja, zeker.
Alleen jammer dat ze er geen een hebben die er dan ook daadwerkelijk erin schiet.
Maar zo vaak zie ik een... Zeg maar, ik denk ook altijd, het is net een corner. Maar toch gaan deze er nooit in.
Het is minder hard, hè?
Ja, maar toch? Ze veroorzaken wel altijd zo'n
halve
scrimmage.
Ja, het veroorzaakt wel altijd paniek. Ja.
Maar hij moet dus eigenlijk zachter gooien dan hij kan. Want als hij 40 meter gooit, gooit hij veel te ver.
En het is gewoon een reden ook om een kaartje te kopen, vind ik.
Ja, vind ik ook. Ja, zeker.
Ja.
Als iemand 40 meter kan
gooien. Is dat een reden om een kaartje te kopen?
Ja, tuurlijk. Je krijgt 10 extra corners. Ja. Nee, maar serieus.
Ja. Eigenlijk moeten ze bij Groningen de toegangsprijzen verhogen. Ja. Wegens extra corners.
Je hebt ook sommige van die gasten die kunnen dan katapulteren. Dus die doen dan op die bal en dan slaan ze
over. Niet, hè? Dat mag niet.
Nee, dat is wel jammer eigenlijk. Dat vind ik ook
met
cool.
Met zo'n koprol erbij.
Ja, precies. Ja. Ja, maar wat zit de hoogtepunt voor jou van deze wedstrijd?
Ja, jawel. Mag ik nog heel veel over Milan van Ewijk hebben ook?
Als je het heel snel doet.
Want ik vind dat zo schitterend. Ik heb ooit gezegd dat hij bij Liverpool gaat eindigen. Want het is een soort Dirk Kuyt. Hij kwam op zijn 18e van Excelsior Maassluis. ADO, Heerenveen, nog even bij Cambuur.
En nu staat
hij
dus.
Ja, precies. Dumfries achtergelopen. En nu stond hij in belangstelling van Fulham. En dan gaat hij zelf twijfelen. En dat vind ik dus heel vet. Want hij zegt, ja, het gevoel moet goed zijn. Ik weet dus niet zeker of ik naar de Premier League wil. Want die stap moet echt kloppen. Nu is ook Sporting Lissabon geïnteresseerd. Want die gaan hun back voor 40 miljoen verkopen. En dan komt Van Ewijk in beeld. Ik vind dat echt schitterend.
Ja, dit had wel eigenlijk. Maar dit had dus de speler moeten zijn. Die Ajax, Feyenoord of PSV had moeten kopen.
Ja.
Want die is sowieso beter dan een aantal spelers wat we nu zien. Die uit een ver land komen.
Je mag gewoon Sanchez zeggen, ja.
Ja. Nee, maar dat is echt zo. En deze gast heeft zoveel potentie. En hij kan goed voetballen. En hij is snel. Hij heeft veel inhoud. Hij heeft eigenlijk echt bijna alle eigenschappen van een goede back.
Ja,
heel goed. Heerenveen 3 punten en Groningen dus weer niet. Tim, we maken een klein uitstapje naar jou.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Ik heb een weetje ingestuurd gekregen weer door 2 luisteraars. Dat was leuk. Sam de Hoed en Taris, geloof ik. En die stuurde mij een weetje over een Roemeense speler, Marius Cioara, die een hele bijzondere transfersom vertegenwoordigde. Hij ging namelijk voor 15 kilo varkensworstjes naar een andere club in Roemenië. Dat is natuurlijk best wel interessant. Maar toen heb ik even onderzoek gedaan naar andere transfers voor eten.
Oh, ik dacht hoeveel geld dat dan was.
Oh nee, dat
andere transfer voor eten, oké.
Ja, dus we hebben bijvoorbeeld Jon Radu. Die is naar Chimia Ramni toe gegaan voor 2000 kilo vlees.
Wauw. 2000 kilo vlees.
Ja. Ernie Blankenship naar Hull City in 1921 voor een vat bier.
Cool.
Hugh McLenaha naar Manchester United in 1927 voor 2 vriezers vol met ijsjes. Best goed. En de laatste is in 2001, heel recent, Kenan Christensen. Hij kreeg zijn gewicht in garnalen.
En waar ging hij heen?
Ja, naar een 4e klasser in Denemarken.
Geweldig.
En hij was 85 kilo.
85 kilo garnalen.
Ja, dat is toch goed,
mooi.
2000 kilo vlees, wat moet je ermee, man?
Ja, geen idee.
Maar gaat het dan naar die andere club of naar die speler zelf?
Ik denk naar die andere club.
Hier geven jullie spelen, krijgen jullie wat.
Die speler, die krijgen jullie in zijn gewicht en garnalen.
Cool. Heel goed, oké. Okay. Laatste drie wedstrijden. Om te beginnen bij NEC tegen FCM. En zonder de geschorste Tananen verwacht men wellicht minder spektakel. Maar Tafsan nam die rol van uitblinker moeiteloos over. De grillige, maar dit weekend zeker geniale buitenspeler leverde twee piekfijne assists af. Dan denk je dat NEC wel weer 2-2 gelijk zou spelen, want ze spelen altijd gelijk. Maar Emmen was niet bij machten om twee keer te scoren. Het werd 3-1 voor NEC. Pepijn, Tafsan, jouw groeibril.
Ja, voordat ik hier met mijn ouderschapsverlof ga, wil ik het toch nog een keer de eter in slingeren. Waarom halen die topclubs Tafsan niet? PSV is in totale paniek. Ik wilde het net bij PSV al noemen. Ik denk, haal die Tafsan. Je kan er echt letterlijk de mis niet mee ingaan.
Ik denk dat ze twijfelen over zijn mentale gesteldheid, denk ik.
Hij kon er volgens mij vorige zomer kon hij voor 2 miljoen kon je hem ophalen bij NEC. Ik denk niet dat het heel veel meer is geworden gezien zijn contract. Ik snap het gewoon niet. Ik vind het zo'n heerlijke speler. En ik denk dat dit wel weer een voorbeeld is van hoe verder weg je iets haalt, hoe beter het is.
Ja, ik vind dit dan toch meer. Ik zou bij PSV, Ajax, Feyenoord, weet ik niet. Ik zou bij AZ zou ik het wel aanzetten.
Carlson verkopen voor 15 en dan
zou je
deze Carlson jongen ophalen.
Carlson tussen de 15 of 20 miljoen of Tafsan voor 2 miljoen, dan zou ik 10 keer Tafsan halen. Echt waar. Ik vind het echt een fantastisch goede voetballer. En ik snap gewoon niet waarom er niet meer geruchten rondom hem zijn.
Ja. Ik vond dat je er vroeg bij was met je scouting van hem, Pepijn. Maar ik vind dat hij eigenlijk het laatste half jaar weinig echt indruk is gemaakt.
En zijn statistieken zijn niet geweldig.
Hij is bij jongeren ook het gillig, hè? Ja, van der Looij weet ook nooit zo goed wat hij met hem
maar
moet.
Maar ik denk dus dat hij topspelers om zich heen nodig heeft. Ik denk als je hem in de connectie zet met Xavi Simons, dat je er echt van kan gaan genieten. Het enige probleem is, hij heeft 2 doelpunten, 2 assists volgens mij in 17 wedstrijden. Dat is te weinig. Maar,
klein probleem.
Nou ja, nee, maar ik zie hem dat nog wel ontwikkelen. Want ik heb wel het idee misschien dat hij meer kan. Zeg maar, dat hij effectiever kan worden. Dat hij daar gewoon in begeleid moet worden.
Maar is hij dan heel veel beter dan die Bakayoko bijvoorbeeld?
Dat denk ik wel, ja. Mm. Ik denk sowieso de potentie van hem. Dus
de potentie niet, want Bakayoko is gewoon 5 jaar jonger. Maar ik denk dat hij nu misschien iets beter is. Maar ik denk dat dat wel een van de redenen...
Jammer Bakayoko. Dat was Van Nistelrooy echt zijn oogappeltje. Maar dat komt er niet uit. Echt jammer.
Ja, maar hij is toch ook nog super jong?
Jawel, maar dat was echt... Ruud zei echt, het wordt hem. En dat is hem dus gewoon echt nog niet geworden. En by far niet ook. Jammer. Die Mata trouwens, die hebben wij tot man van het weekend gekozen bij ESPN.
Ja.
Want die is natuurlijk uitgelachen, verguisd. Het hele publiek was een beetje om die kerel die wisselde toen scoorde die de goal. Ja. En die scoorde vandaag 2. Het is een grappige gast ook. Het is ook een coole dude, vind ik. Dus ik was blij voor hem dat die
maar goal scoorde. Maar had je gezien bij PSV halen?
Als hij hem gemist, als hij hem gemist had, die ene, weet je wel?
Ja.
Dan moet je toch meteen wisselen?
Ja. Maar ik gun hem op de een of andere manier
wel
het voordeel van
twijfel. Ik vind dat wel een sympathieke gast, jawel. Zeker.
Ja, NEC pakt in ieder geval 3 punten tegen Emmen. En voor Emmen wordt het ook vrij lastig. Althans, het staat nog redelijk dicht bij elkaar. Maar we staan nu op plek 16 samen met Volendam en Cambuur op de nacompetitie of degradatieplek. Volgende wedstrijd was eigenlijk RKC Go Ahead Eagles. Maar er viel sneeuw, dus ging niet door in de fietsstalling. En de laatste wedstrijd is Excelsior tegen Volendam. Door Jonkbal van afgelopen week. Pepijn, bombardeerde jij FC Volendam met Jonkbal. Het was code oranje in Volendam. Vrijdag was het in grote delen van Nederland hetzelfde. En 's avonds was het voornamelijk code oranje voor beide goals. Klassieke scrimmages werden geen doelpunten. Maar omdat Excelsior wel 2 keer kon scoren, wonnen ze uiteindelijk en verdient ook wel met 2-0. Zo werd de bescheiden zegenreeks van Volendam beëindigd. En Pepijn, dit was wel een klassiek gevalletje Dijkhuizenbal.
Balletje Dijkhuizen. Ja,
dat is het meer inderdaad.
Ja. Is er een naam ongeschikter voor zo'n term? Ja. Dijkhuizenbal.
Dijkhuizenbal. Ja, maar er zit wel wat in het water in Rotterdam. Ja. Dat lijkt me duidelijk.
Hij doet het ook wel ontzettend goed, hè?
Ja, en dit was natuurlijk echt zo'n legendarische tafellaken servetspits, noem ik het altijd. Eigenlijk net te goed voor de KKD, maar niet goed genoeg voor de Eredivisie. En dat geldt voor Excelsior. Dijkhuizen als spits destijds.
Dat was voor onze tijd.
Dit was een tafellakers. Dit was zo'n gast die dan... Dirk-Jan Derksen, Gunter Thiba, allemaal van dat soort gasten. Van die gasten die heel goed, maar net eigenlijk... En dat geldt ook voor Excelsior. Maar die hebben gewoon een paar keer echt mazzel gehad. En die hebben die gekke wedstrijdjes tegen die directe concurrenten gewonnen. En ze hebben Azarkan. En dat is natuurlijk gewoon Mr. Zaalvoetbal. En dat is wel lachen, hoor. Dat is echt lachen. Dat is een leuk spelletje.
Ik ben er van aan het genieten. Vorige week zeiden we dat over Excelsior. De buitenbeentje die bij de Albert Heijn liggen.
Ja.
Zo voelt dat een beetje. Zo'n bij elkaar geraapt teampje, maar toch loopt het heerlijk.
Ja, het is ook leuk op Woudestein, weet je. Je komt altijd aan. Je kan overal door naar binnen lopen. Oldschool, met zo'n bonnetje kan je een broodje bal halen.
En dan kan je
daar
kijken.
Hoogverberg is directeur, heerlijk.
Oh, ja. En dan kijken naar Dijkhuizenbal. Genieten, toch?
Ja, ik vind het mooi.
Maar je hebt dus, hij is naar Brentford toen gegaan. En dat is toen niet goed gelukt. Maar je hebt dus ook blijkbaar echte matches tussen trainer en club.
Ja.
Want Dijkhuizen past gewoon bij Excelsior. Want als zij straks Europa League gaan spelen of zo, ja, dan moet hij wel weer weg. Want
ik denk dat Dijkhuizen is zo'n ideale trainer dat als hij in de kleedkamer komt en er is een lekkage, weet je wel, dat bij andere clubs zou er allemaal chaos zijn en hij zet gewoon een emmertje weg. Ja. Weet je wel, zo.
Nou, niet maar sowieso. Kijk, Excelsior gaat natuurlijk nooit Europa League spelen. Nee. En hij is altijd toch een
pas
beetje...
Pas op, pas op.
Nee, maar hij is natuurlijk wel altijd een beetje de oom op zo'n verjaardag, vind ik ook al. Trekken ze al mijn vinger. En dan, dan laat hij zo'n heel smerig streetje.
Zo'n natte wind.
Ja, ja.
Nou,
ja,
onderbroek vol.
Maar het is wel echt leuk. Hij is super droog. Ja, ik mag hem wel.
Heel goed. Daarbij sluiten we de speelronde af. Speelronde 17. We zijn halverwege het seizoen officieel, jongens.
Heb je een droge mond, Gijs?
Ja, ja.
Moet jij wat water?
Nee, ik heb genoeg water. Okay. Jan Joosom zegt nog wat water.
Ja, die drinkt als een dorstige kameel. Mijn glas is weer leeg. Ik weet niet wat ik heb gedaan dit weekend. Maar
binnen ben je in ieder geval niet aan het zweten.
Zo.
3 graden.
Jongens, we sluiten hem af. Jan Joos, superleuk dat je er was. Superleuk dat je woensdag weer terugkomt voor de persconferentie. Die gaan we
uiteraard
woensdag opnemen. Tim, dankjewel dat je er weer bent. We hopen de volgende week dat je er ook weer bent. Want Pepijn is er volgende week in ieder geval niet. Sterker nog, midweek moeten we weer. Donderdagavond zitten we er weer.
Oh ja.
Pepijn, al het beste.
Dankjewel.
We zien je over een paar weken of maanden of wanneer we zin hebben.
Ja, ik ga even een rubriekje verzinnen waarin jij gewoon vanaf de bank een beetje kan inbellen.
Want ik op de achtergrond.
En geniet ervan. Is die eerst of niet?
Ja.
Lekker ermee gaan slapen de hele tijd. Heerlijk. Zijn allemaal excuses, jongen. Ik ga even ook nog even liggen. Heerlijk.
Ja, ik heb er zin in.
Ja,
een dochtertje wordt het.
Mooi.
Ja,
leuk. Lekker.
Goed. Jongens, wij zijn er donderdag weer. Woensdag eerst nog met de persconferentie met Jan Joos. En donderdag weer met de volledige nabeschouwing van de midweekse speelronde. Dan zijn we hier met Tim. Jij hebt een gast uit Hooghoed getoverd volgens mij voor donderdagavond.
Zeker. Giel van de NOS.
Giel van de NOS.
Ja.
Oh, van de vlogger.
Ja, Giel van Koldenhoven heet, geloof ik.
Ja.
Ja, ik weet niet of het Koldenhoven of van Koldenhoven is. Maar
het zich niet uit. Allebei
die
zijn welkom.
Ze zijn allebei welkom. En die heeft tijdens het WK heeft die Oranje op de voet gevolgd.
Ja.
In Qatar. Dus ik ben heel benieuwd.
Wij zijn ook benieuwd.
En ik ben ongelooflijk dankbaar voor dat iemand om 11 uur hier zin heeft om hierheen te gaan.
Maar hij zei, ik ben er niet. Ik weet wel wanneer ik het plan, hoor, zo'n baby.
ik ben een nacht hier, zei hij. Dus prima, we kunnen tot 1 uur door.
Gaan we zeker doen. Jongens, dank jullie wel. Kijkers, luisteraars, bedankt. En dan tot woensdag en donderdag en die zondag daarna weer. Dag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.